Welkom. Wat fijn dat je luistert naar de Oudste Dochter Podcast. Mijn naam is Eike Borghuis en het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken en te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste dochter. En ook de valkuilen, want laten we eerlijk zijn, die hebben we ook. Ik beschrijf me van het bestsellerboek Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters, dat in 2023 het bestverkochte managementboek is geweest. Je bent dus niet de enige. In het dagelijks leven helpen we oudste dochters die voelen dat ze veel verantwoordelijkheid dragen, dat ook goed kunnen en die tegelijkertijd ook verlangen naar meer lichtheid, naar zich vrijer voelen, naar meer energie. Eigenlijk de beweging te maken van het overleven naar het leven. Leven op een manier die bij jou past en die je blij maakt. Dat is wat ik je gun. In deze aflevering wil ik het graag met je hebben over wat er gebeurt als je als oudste dochter niet echt gebruik maakt van je kwaliteiten, maar vooral vastloopt in de valkuilen van oudste dochters. En hoe bepalend je kan zijn in het gezin waarin je opgroeit als je vooral vastzit in die valkuilen. En ik denk dat het waardevol is om die schaduwkant ook eens te belichten. Want als ik kijk naar de periode waarin ik zelf opgroeide, de periode dat ik zelf een jaar of 15, 16, 17 was, als ik achteraf terugkijk, was ik helemaal niet in verbinding met mijn kwaliteiten, maar zat ik vooral behoorlijk vast in mijn valkuilen. En ik heb van mijn zusjes later ook wel eens teruggekregen van, ja, weet je, de manier waarop jij je toen gedroeg is behoorlijk sfeerbepalend geweest in huis. En daar was ik me op dat moment helemaal niet zo bewust van. En ik denk dat dit voor meer oudste dochters geldt, dat als je vastzit in die valkuilen, dat je daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van bent. Maar wat zijn nou die valkuilen waar je als oudste dochter in kan lopen? En ja, wat zou je vervolgens kunnen helpen? Nou, als ik kijk naar de valkuilen die veel oudste dochters wel herkennen, is dat je in gaten springt die vallen of dreigen te vallen. En dit gebeurt vaak vanuit je grote verantwoordelijkheidsgevoel. Je ziet wat er moet gebeuren en je springt daar al in. En tegelijkertijd doe je dat vaak eigenlijk helemaal niet zo heel vrij. Dus als ik even terugkijk naar de periode dat ik zelf opgroeide, dan smeerde ik 's ochtends eigenlijk voor iedereen het ontbijt. Of maakte ik het ontbijt klaar voor iedereen. En ik deed dat omdat ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel had en zorgzaam wilde zijn voor anderen. Maar als ik achteraf gezien heel eerlijk terugkijk, hoopte ik daar ook een stuk erkenning mee te krijgen voor wat ik allemaal deed. Ik probeerde daarmee onbewust ook wat die balans te herstellen. En als je kijkt naar de generatie waarin ik opgegroeid ben, dan is mij door mijn ouders nooit gevraagd om dit te doen. Er is mij nooit gevraagd om al jong bij te springen in het huishouden, behalve mijn eigen kamer op te ruimen, wat niet meer dan logisch is. Maar vaak zie je dat je als oudste dochter onbewust voelt dat er een beroep op jou gedaan wordt, vanuit je werk, vanuit je gezin, wat voorrang krijgt op de dingen die je ook voor jezelf wil doen. En als je dat nu misschien ook bij jezelf herkent, dan merk je wel dat je veel doet voor anderen, maar dat je, als je heel eerlijk bent, niet helemaal vrij geeft. Maar dat je onbewust ergens nog hoopt dat je de erkenning krijgt voor wat je doet. Als je kijkt naar dit patroon, dan zijn de verwachtingen die er nu gesteld worden aan oudste dochters zijn vaak anders dan in eerdere generaties. Want in eerdere generaties waren de gezinnen vaak veel groter en werd van jou als oudste dochter min of meer verwacht dat je een soort tweede moeder werd voor je broertjes en zusjes. En tegenwoordig zie je vaak dat de gezinnen wat kleiner zijn, dus dat wat minder relevant is. Maar in gaten springen die vallen of dreigen te vallen, dat is iets wat veel oudste dochters herkennen. En je zou jezelf ook eens de vraag kunnen stellen van, hey, herken je dit? Spring jij makkelijk in gaten die vallen of dreigen te vallen? En met name ook de gaten die dreigen te vallen, want soms springen we er al in zonder dat iemand anders de kans kreeg. En zo kreeg ik van de week, had ik ook een gesprek met een broer die een oudere zus boven zich had zitten. En die zei ook, ik krijg niet eens de kans om iets te doen, want ze had het altijd al geregeld. En ze was daarin ook best wel dominant. En in dat gesprek met hem vroeg ik ook van, goh, maar waren jouw ouders altijd beschikbaar, altijd aanwezig? En hij zei, nee, die waren eigenlijk altijd aan het werk. Die hadden een familiebedrijf. En mijn zus regelde vervolgens thuis de boel. En toen hadden we het daar zo over. En toen zei ik, goh, zou je ook kunnen zien dat jouw zus misschien ook daardoor niet meer helemaal op haar eigen plek in die ordening stond. En dat ze voor alles en iedereen is gaan zorgen of in gaten is gesprongen. En dat ze daardoor eigenlijk ook niet meer op die kinderreis stond. En toen zei hij tegen mij, hé, daar heb ik eigenlijk nooit zo naar gekeken. Ik heb vooral gekeken naar dat ze me rondcommandeerde, maar niet wat ze eigenlijk ook probeerde te betekenen voor dat gezin. Dus alleen al door hierover in gesprek te gaan, ontstond er in ons gesprek iets anders. En hij zei, hé, ik ga binnenkort eens even met mijn zus wat drinken. En ik ga gewoon het gesprek eens voeren met haar over deze situatie. Een valkuil die voor oudste dochters speelt, is als je makkelijk in gaten springt die vallen of dreigen te vallen, is dat je vaak ook tegen de tijd dat je klaar bent, al best wel moe bent. Je hebt helemaal niet zo heel veel tijd meer of niet zoveel energie meer om nog de dingen te doen die je wil doen. En heel vaak is het ook zo bij oudste dochters die dat patroon herkennen van in gaten springen die vallen of dreigen te vallen, dat je eigenlijk ook helemaal niet zo goed meer weet wat je zelf wil. En stel jezelf maar eens de vraag of dat herkenbaar is voor jou. Of als er tijd en ruimte ontstaat voor jou, dat je helemaal niet zo goed weet wat je daarmee zou willen. En dat je dan onbewust toch weer op zoek gaat naar praktische klusjes, misschien in het huishouden of iets doen voor iemand anders, omdat dat nou eenmaal vertrouwd voelt en het voelt vaak ook nuttig. Wat je daarin ook kan zien, een valkuil die ik ook zie bij oudste dochters, is dat we daardoor soms te lang blijven zitten ook, bijvoorbeeld op de plek in het werk waar we zitten. Want we denken dat we zo ongeveer onmisbaar zijn en we hebben tenslotte ergens A tegen gezegd of ja tegen gezegd. En we vinden dan ook dat we B moeten zeggen en dat we niet tussentijds kunnen afhaken. Maar weet dan ook dat als je in een organisatie werkt, dat dat een systeem is waar je tijdelijk bij hoort en waarbij je door ontslag in te dienen ook daaruit kan stappen. Dus dat het oké is, ook als je klus nog niet helemaal klaar is of je opdracht ook nog niet helemaal klaar is, om op een gegeven moment wel te zeggen, hey, het is toe, ik ben toe aan wat anders, ik wil wat nieuws gaan doen en dat die ruimte daar ook gewoon voor is. Een tweede valkuil die veel oudste dochters ook wel herkennen is dat we de lat hoog leggen voor onszelf. Veel oudste dochters zijn behoorlijk perfectionistisch. Je wil het graag goed doen en legt de lat hoog voor jezelf, maar niet alleen dat, je legt de lat vaak ook hoog voor je omgeving. Dus je bent ook best wel kritisch op hoe anderen iets doen. Je bent dan vaak ook niet snel tevreden en kunt ook geneigd zijn om werk naar je toe te trekken onder het mom van dan gebeurt het in ieder geval goed. En je wilt graag ook invloed hebben op het eindresultaat. Wat je ook kan zien is dat het tegenovergestelde kan gebeuren. Dat je denkt, nou weet je, dit is nooit haalbaar voor mij, laat ik maar niet beginnen. Oudste dochters kunnen ook de lat heel hoog leggen in wat het eindresultaat moet zijn. En daarin eigenlijk vergeten dat die tussenstappen, dat het ook gewoon leuk en licht mag zijn. En het is wel interessant om daar voor jezelf even bij stil te staan. Want ik had laatst een klant en zij zegt, ja, maar ik ben helemaal niet perfectionistisch, ik herken me er helemaal niet in. En met deze oudste dochter had ik al een tijdje samengewerkt en ik zei, wat ik lijk te zien bij je en voel even bij jezelf of het klopt, is dat je ook bepaalde dingen vermijdt doordat je het niet aangaat. Dat je je eigenlijk al terugtrekt en jezelf saboteert voordat je überhaupt de stap hebt gezet, omdat je eigenlijk je mislukking niet wil organiseren en dat je je daardoor dus zelf al terugtrekt. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij een van de klanten die op dit moment meedoet aan Leef Jouw Leven. Zij is waanzinnig sportief, altijd op hoog niveau gesport. En zij voelde op een gegeven moment van, goh, weet je, er komt een WK aan voor vrouwen van 35 plus. En daar zou ik eigenlijk wel aan mee willen doen. En wat zij ontdekte is dat zij eigenlijk in dat voortraject zich al aan het saboteren was door zich terug te trekken. Maar doordat we het gehad hadden over dat perfectionisme wat kan gaan over de lat heel hoog leggen, maar ook over jezelf al saboteren door jezelf wat terug te trekken om je eigen mislukking niet te organiseren, werd ze zich bewust van, hé, maar dit is een patroon wat ik herken. En is ze uiteindelijk wel voor de selecties gegaan. En gaat ze over een tijdje dus wel naar het WK. Ja, weet je, en als ik dat soort berichten hoor, dan word ik daar gewoon echt waanzinnig blij van. En ik weet niet of die klant luistert, maar oh, dan kan ik echt zo blij worden als ik zie dat je die stappen zet. En daarin kan het soms ook wel even helpen om jezelf de vraag te stellen van, wat is nou eigenlijk gezond streven? Want gezond streven is gericht op jezelf. Hoe kan ik beter worden? En perfectionisme is vaak gericht op anderen. Wat zullen anderen wel niet van me denken? De valkuil kan zijn dat als je je laat leiden door je perfectionisme, dat je wel een verlangen voelt om een nieuwe stap te zetten, maar dat je jezelf terugtrekt omdat je denkt dat je er nog niet klaar voor bent of omdat het toch niet gaat lukken. Wat je vaak ook ziet als je dit herkent, is dat je als oudste dochter vaak veel in je hoofd zit. En ik denk dat heel veel oudste dochters dat herkennen, is dat we eigenlijk wandelende hoofden zijn. En dat dit gebeurt is eigenlijk ook niet zo heel gek. Want dit is wat we van jongs af aan leren in het gezin waarin we opgroeien, op school. En we hebben vaak geleerd om kennis van buiten naar binnen te halen. Maar wat ik ook heel veel zie bij oudste dochters is dat ze zeggen, hé, dat hoofd staat nooit stil. Het is af en toe net zo'n popcornmachine in mijn hoofd. Ik heb echt 1001 ideeën. Niet alleen 1001 ideeën, maar ook 1001 to-do-acties op je to-do-lijstje. Heel vaak merk je dan ook dat het afvinken van die doelen helemaal niet zoveel voldoening geeft. Omdat het vaak lege doelen zijn. Het is vaak belangrijk om je ook bewust te zijn dat je een heel lijf hebt. En dat je in dat lijf vaak wel kan voelen van wat je blij maakt. En dat het zo belangrijk is om die verbinding met dat lijf weer te herstellen als oudste dochter. Omdat je dan kan luisteren naar de signalen die je lichaam je al lang geeft. Stel dat iemand je namelijk vraagt van, goh, zou je dit of dit willen doen? Heel vaak heeft je lijf al gereageerd voordat je met je hoofd bedenkt wat je wel en niet zou willen. Dus het kan zijn dat je een vraag krijgt van, goh, heb je zin om mee te gaan naar het feestje? En dat je merkt dat je eigenlijk in je buik voelt, hé, het sluit. En wat ik in de praktijk dan heel vaak zie gebeuren, is dat oudste dochters toch ja zeggen, omdat ze denken, ja, weet je, zoveel tijd kost het helemaal niet. En die andere is ook op mijn feestje geweest, dus ik vind dat ik gewoon me er even overheen moet zetten. Ik moet gewoon gaan. Terwijl je misschien eigenlijk wel verlangt naar een rustige, ontspannen middag. Lekker in de tuin, aan het werk. Of misschien wel met een boek op de bank. En weet ook dat ja, oudste dochters zich dan vaak laten leiden door dat grote verantwoordelijkheidsgevoel. En het voor anderen goed willen doen, in plaats van te kiezen voor wat je zelf wil. Het risico daarvan is dat je ongemerkt over je eigen grenzen heen gaat. Heel veel oudste dochters gaan niet goed om met hun eigen grenzen, omdat ze het niet herkennen. Wat er heel vaak gebeurt is als je lijf signalen geeft, is dat je ze niet herkent of ze misschien ook wel negeert. En check maar eens even bij jezelf wat jij doet op het moment dat je merkt dat je spanning ervaart in je schouders. Dat je rug zeer doet of dat je armen misschien wel zeer doen. Wat doe je dan? Neem je dan rust of denk je, hup, nog even schouders eronder en ik moet nog even dit afmaken. En straks in het weekend of vanavond of in de vakantie wordt het wel rustiger. Je kunt herkennen dat je over je eigen grenzen heen gaat, is als zelfs de dingen die je normaal gesproken leuk zou vinden, als die voelen als moeten. Als jij veel moeten in je leven hebt of ervaart, dan is het bijna altijd zo dat je over je eigen grenzen heen gaat. Wat er ook kan gebeuren, is als je even niks moet van jezelf, is dat je op het moment dat je jezelf daar de ruimte voor geeft, heel veel innerlijke onrust voelt. En die innerlijke onrust vinden we vaak niet fijn en die proberen we te dempen. En dat dempen kunnen oudste dochters op meerdere manieren doen. En veel ja, voorkomende valkuilen die ik zie bij oudste dochters of patronen om te dempen zijn toch weer aan het werk schieten. Toch weer nuttige dingen gaan doen. Maar wat ik ook wel zie gebeuren is dat oudste dochters dempen door een avond te scrollen, spelletjes te spelen op hun telefoon, eindeloos Netflix te kijken, terwijl je eigenlijk daar ja, niet zo heel veel voldoening uit haalt. Dit betekent niet dat ik zeg dat je nooit een Netflix-avondje mag hebben, maar het is even de vraag van, goh, waarom doe ik dit? Doe ik dit omdat ik echt bewust kies omdat ik iets wil zien? Of is het omdat ik eigenlijk niet wil voelen of eigenlijk niet weet wat ik anders zou moeten doen? Wat er ook kan gebeuren is dat oudste dochters zich dempen met alcohol. Met alcohol of met eten. En ja, wees bij jezelf maar eens echt even eerlijk van, hey, wat doe je eigenlijk op het moment dat je tot rust komt? Ontspan je dan? Doe je dan dingen die je opladen, die je blij maken? Of gun je jezelf misschien wel een avond vroeg naar bed? Of demp je eigenlijk je onrustige gevoel? Een van de dingen die ik ook veel zie bij oudste dochters, een van de valkuilen, is dat we vaak moeite hebben met autoriteit. En je kunt je ook voorstellen dat als je als oudste dochter al jong bent gaan zorgen voor je ouders, bijvoorbeeld omdat ze veel aan het werk waren en daardoor ook voor je broertjes en zusjes aan het werk bent gegaan, is dat je niet meer helemaal op je volwassen plek staat in het familiesysteem. Nou, wat er dan vaak gebeurt, is dat je dus ook je broertjes en zusjes gaat vertellen wat ze moeten doen, die daar helemaal niet zo van gediend zijn. Maar dit patroon kan zich ook herhalen in bijvoorbeeld je werkrelatie, waarbij je veel oordelen hebt over je leidinggevende en eigenlijk denkt dat je het zelf beter kan doen. En dit kan in de praktijk ook wel zo zijn. Het zou best kunnen zijn dat je meer kwaliteit hebt als je leidinggevende. Maar in de ordening van een organisatiesysteem neemt zo'n leidinggevende nou eenmaal een andere plek in dan jij. En het kan je dus ook verzwakken als jij een mening hebt over je leidinggevende. En heel veel oudste dochters herkennen dit denk ik ook wel. En hebben vaak ook moeite met autoriteit. Ze willen vaak zelf bepalen wat ze doen. En daardoor kunnen oudste dochters soms ook best lastig zijn om mee samen te werken in organisaties. Weet ook dat als je als oudste dochter opgestegen bent in dat familiesysteem, dus je groter maakt of eigenlijk onbewust de oude positie inneemt, dat dit vaak geen bewuste keuze is, maar dat dit vaak dat je een gat voelt in dat familiesysteem en dat je daar inspringt uit liefde voor dat geheel. En wat je in dat familiesysteem hebt gedaan en de kwaliteiten die je daarin hebt ontwikkeld, die neem je zeker mee, maar kan je ook belemmeren later in je leven als je gedoe hebt met leidinggevenden of mensen in een hogere ordening in de functie. Wat er dan namelijk gebeurt, is dat je gedoe kan krijgen met je leidinggevende die eigenlijk niet accepteert dat jij hem vertelt wat hij of zij moet doen. Het kan zijn dat je gezien wordt als een rebel en dat de bestaande organisatie dat niet altijd waardeert, omdat je eigenlijk opstijgt in de ordening van dat systeem. Als je hier bewust van bent, dan kan het heel helpend zijn om eens met een familieopstelling te kijken van, hey, welke plek neem ik nou eigenlijk in dat familiesysteem? Want op je eigen plek in dat familiesysteem krijg je ook de meeste toegang tot je natuurlijke kwaliteiten. En kun je ook merken dat je een soort stevigheid krijgt van binnenuit. En dit is een van de redenen waarom dit ook echt een onderdeel is van het coachprogramma Leef Jouw Leven, wat we doorlopen met oudste dochters. Omdat het heel helpend is om die volwassen plek een keer echt te voelen en in te nemen in dat familiesysteem. Als je dit herkent, als je moeite hebt met autoriteit, dan kan het zijn dat je meerdere banen hebt gehad waarbij je steeds gedoe ervaart met je leidinggevende. En mijn ervaring is, gebeurt iets één keer, dan is het een incident. Gebeurt iets twee keer, dan is het toevallig. En gebeurt iets drie keer, dan is het een patroon. En dan is het vaak heel helpend om toch een opstelling te gaan doen. Of is ook eerlijk naar jezelf te kijken van, hey, neem ik eigenlijk wel de juiste plekken in de ordening? Oudste dochters die zich hier niet van bewust zijn, die zorgen er vaak voor dat ze of op een leiderschapspositie zitten in een organisatie, of dat ze voor zichzelf werken, maar ook vaak interim managersrollen vervullen. Dus het kan dus fijn zijn om je bij jezelf eens even de vraag te stellen, hey, sta ik eigenlijk wel op mijn plek in dat familiesysteem en hoe vertaalt zich dat eigenlijk naar de werkcontext waarin ik werkzaam ben? Een grote valkuil van oudste dochters van jongs af aan is dat ze al leren dat je vindt dat je het zelf en alleen moet oplossen. En dat dit gebeurt is niet zo gek, want we krijgen vaak van jongs af aan al erkenning op onze zelfstandigheid, op wat we al zelf kunnen. Om hulp vragen is dan ook iets wat oudste dochters niet hebben geleerd. En ook in hun volwassen leven kunnen oudste dochters vaak lang wachten met hulp inschakelen. Een grote valkuil van oudste dochters is dat ze denken en vinden dat ze het alleen moeten kunnen oplossen. En dat ze het eerst zelf proberen uit te zoeken. En dat lukt uiteindelijk ook wel, maar dat kan onnodig veel tijd, energie en frustratie kosten. En weet dan ook, je moet het zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen. En wat ik daarin wel heel helpend vind, is ook om eens even de parallel te trekken met de topsport. Want als je kijkt naar topsporters, dan zie je dat die eigenlijk altijd een coach hebben. Die doen het nooit alleen. En die doen het niet. Die werken samen met een coach als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. En misschien zelfs juist nog wel meer als het goed gaat, want dan kan het nog beter of nog meer resultaat opleveren. En ik ben wel heel benieuwd wat je meeneemt als je deze podcast zo eens geluisterd hebt. En het kan eens helpend zijn om jezelf de vraag te stellen, hey, wat zijn nou eigenlijk die valkuilen die ik herken als oudste dochter? En waarin belemmeren ze me eigenlijk om mijn eigen leven te leven of de dingen te doen die ik graag zou willen? Nou, mocht je daar nou wat meer verdieping in willen, dan ben je van harte welkom bij de masterclass Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters Onthult. Want naast een aantal valkuilen hebben we ook hele mooie kwaliteiten. En wat ik je gun is dat je eigenlijk gewoon het leven leeft waarin je je vrij voelt. Waarin je die dingen doet die voor jou belangrijk en van waarde zijn. Nou, mocht je dat willen, meld je dan aan voor de gratis masterclass. Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. En ik wil je bedanken voor het luisteren.